Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om er weer in uw midden te zijn deze ochtend. En ik moet u zeggen, het is ook wel wat vreemd om hier weer te zijn. Niet om hier te zijn, maar dat heeft ermee te maken dat ik een week geleden nog sprak aan de andere kant van deze wereld, vorige week zondag. Toen sprak ik in Auckland, in Nieuw-Zeeland. Wij waren daar met een team van Israël de Bijbel om daar de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk op te zetten aan de andere kant van de wereld. We zijn met twee nieuwe collega's die ook, als het goed is, fulltime in het werk van de Heer gaan en veel vaker zullen gaan reizen. Ik mocht onze nieuwe collega's meenemen en samen met een Australische vormden wij met z'n vieren een team. En wij zijn Nieuw-Zeeland doorgereisd. Eerst het Zuidereiland en daarna het Noordereiland. 18 dagen lang. En we hebben daar zoveel mogelijk lokale gelovigen opgezocht. Omdat Nieuw-Zeeland een belangrijke bestemming is voor Israëlische backpackers. Die vaak na hun diensttijd de wereld gaan rondreizen. En velen van hen gaan naar Nieuw-Zeeland om daar de prachtige natuur te zien. Wij hebben er wat van mogen zien vanuit de auto en dat is indrukwekkend. Maar waar ik veel dankbaarder van ben, is om daar zoveel lokale gelovigen te ontmoeten die een hart hebben voor het Joodse volk. De meerderheid van de mensen die wij hebben ontmoet zijn gastgezinnen voor Israëlische backpackers. Ze stellen hun huis open. De Israëli's komen daar overnachten en binnen een half uur nadat ze binnen zijn vragen ze: waarom doe je dit voor mij? Wat natuurlijk een prachtige gelegenheid geeft om te getuigen van hun liefde voor het Joodse volk en vooral ook waar die liefde vandaan komt. Dat die komt vanuit het lezen van hun geschriften, de Bijbel, en door het kennen van hun Messias, de Messias van Israël, onze Heer Jezus Christus. Nou, het is geweldig bemoedigend om daar zoveel mensen te ontmoeten. We hebben daar meer dan zo'n 700 Bijbels achtergelaten bij lokale gelovigen. En komende week, als ik weer op kantoor ben, hoop ik alweer de eerste verzendingen te doen die kant op om hen te voorzien van nieuwe uitgaven. En dat is enorm indrukwekkend. Daarnaast hebben we ook zelf Israëlische backpackers ontmoet. Helaas nog wat minder dan we hadden gehoopt. En natuurlijk heeft er onder andere de oorlog daarmee te maken. Maar het is indrukwekkend om hun verhalen te horen. Jonge mensen die zo graag even hun verhaal kwijt kunnen. We verbleven in een jeugdhotel wat gerund wordt door christenen die een hart hebben voor het Joodse volk, een partnerorganisatie van ons daar. En ik moest even, 's ochtends ging ik even in de gezamenlijke huiskamer daar in het jeugdhotel aan het werk. Om even wat dingen te doen op mijn computer en ik wilde hem inpluggen en ik zag daar een jongen staan bij de boekenkast. En hij stond er wat te bladeren in een Nieuw Testament wat in klassiek Hebreeuws is, dus niet zijn eigen taal. Dus ik raakte met hem aan de praat en hij wilde zo graag zijn verhaal kwijt. En ik zeg: joh, begrijp je wat je hier leest? Want het was klassiek Hebreeuws wat hij opende. Hij zegt: nee, maar ik zeg, dan heb ik, zou je misschien een Bijbel in het moderne Hebreeuws willen? Dus ik gaf hem de Backpack-Bijbel die wij verspreiden, een kleine uitgave, speciaal voor Israëlische backpackers, in het Hebreeuws en een eigen taal. En hij begon er enthousiast in te bladeren en hij zei: hier was ik al zo lang naar op zoek. En dat is geweldig om zo'n gesprek te hebben met een jonge man, maar ook gewoon zijn verhaal te horen. De pijn en het verdriet waar ze mee te maken hebben. Een luisterend oor te bieden en tegelijkertijd te mogen getuigen van hun eigen Messias die ons liefde voor hen heeft gegeven en die ook voor hen een hoopvolle toekomst wil geven. Juist dat vers wat we zo vaak aanhalen aan Jeremia, juist in de eerste plaats voor zijn eigen volk van toepassing is. En nou, dat is geweldig. En zulke gelegenheden zijn er daar veel meer. En een jeugdhotel is daar, die wij ook weer voorzien van Bijbels. Dus geweldig bemoedigend om daar te zijn. En nou, als ik zo hoor dat er ook weer daarvoor de gaven bestemd zijn, onder andere. Nou, dat is geweldig om daar naartoe te gaan. En terwijl we daar waren, kreeg ik alweer uitgaven vanuit een broeder uit Taiwan en een broeder uit Amerika. Dus ik heb komende weken, als ik weer op kantoor ben, weer genoeg te doen om verzendingen in te pakken. En klaar te maken om de wereld over te sturen. Dus ook van harte aanbevolen voor uw gebeden. En ook als we bidden voor het Joodse volk, nou, denk dan ook aan deze jonge man en zoveel anderen die de wereld overtrekken en met hun vragen zitten. Maar ik ben hier vanochtend om het woord te gaan openen. En u ziet het al staan op het scherm. Zand. We gaan het over zand hebben vanochtend. Nou, zand is misschien niet het eerste onderwerp waar u aan denkt als het gaat over de Bijbel. Een tijdje geleden zat ik met een aantal broeders, hadden wij een serie avonden. Een aantal broeders die regelmatig spreken of broeders die het verlangen hebben om te gaan spreken. En we hadden die avonden bedoeld om eens samen na te denken over hoe we dat zo goed mogelijk doen en hoe we dat nog verder kunnen verbeteren. En een van de broeders die de avond leidde, daagde ons uit om het te hebben over, om elke avond één iemand een kort praatje te laten houden over een ontzettend oninteressant onderwerp. En hij had een lijstje gemaakt en bovenaan dat lijstje stond zand als één van de minst interessante onderwerpen. Nou, toen hij dat zei, begon er bij mij iets te borrelen, want ik vind zand namelijk enorm interessant. En meestal zie je dat niet bij mij als dat enthousiasme begint op te wellen. Maar met zand is iets bijzonders aan de hand. En natuurlijk ga ik jullie straks vertellen wat het is. En ik kan u gaan garanderen, zult u ervan onder de indruk zijn wat voor bijzonders er met zand aan de hand is. Maar we moeten even geduld hebben, want we gaan natuurlijk eerst het woord van God zelf openen. En als ik het heb over zand en u weet dat ik voor Israël in de Bijbel werk, dan kunt u misschien al raden welk gedeelte we gaan opslaan. En dat is Genesis 22. Want bij Abraham gaat het regelmatig over zand. Genesis 22. Genesis 22 en ik zou graag met u lezen vanaf vers 16. En daar is de Heere zelf aan het woord. Genesis 22 vanaf vers 16. Ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, omdat u, Abraham, dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeer, zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel, en dan komt het, en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Tot zover. We gaan straks nog een paar gedeeltes lezen, maar tot zover het eerste gedeelte wat ik met u wil lezen. En hier doet de Heer aan Abraham de belofte dat zijn nageslacht zou worden als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Nou, dat gaat natuurlijk over hoe talrijk Abrahams nageslacht zou worden. En dat is enorm. Als we een half theelepeltje zand nemen, dan zitten daar al meer sterren in dan we op een heldere nacht met het blote oog kunnen zien. Zo meer zandkorrels in dan de sterren aan de hemel te zien zijn. Nou, kunt u nagaan hoeveel zandkorrels er op het zand ligt, als dat al in een half theelepeltje zit. Het zijn er ontelbaar. En dat geldt overigens ook voor de sterren van het heelal. En dat die twaantallen van het aantal sterren in het heelal en het aantal zandkorrels op de aarde eigenlijk goed met elkaar kloppen, dat is iets wat we nog maar relatief kort weten. De Grieken dachten namelijk dat er maar zo'n 1000 sterren aan de hemel stonden. En dat is lange tijd zo geweest, tot ver in de middeleeuwen en pas toen de echte telescoop werd ontdekt, toen ontdekten de wetenschappers dat het getal van het aantal zandkorrels heel goed klopt met het aantal sterren. Voor die tijd werd er nog wel eens de draak gestoken met de Bijbel, omdat hij het aantal zandkorrels vergelijkt met het aantal sterren. Maar pas toen de telescoop werd aangevonden, ontdekten de wetenschappers dat die aantallen redelijk goed met elkaar overeenkomen. En beide zijn ze ontelbaar. Nou ja, God zelf wist natuurlijk al lang toen hij dit tegen Abraham zei, dat die aantallen goed met elkaar kloppen. God had daar geen telescoop voor nodig. God zegt in Jeremia 33 vers 22 dat het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan worden. Het is een prachtig bewijs dat de Bijbel te vertrouwen is, ook al snappen wij misschien nog niet wat er staat. En in dit geval kwam de mens er pas zo'n 3500 jaar later uit achter dat de Bijbel inderdaad gelijk had. Nou, een andere vraag die ik mezelf stelde is waarom God het nou over het zand van de zee heeft. Hij had het tegen Abraham toch net zo goed over het zand van de woestijn kunnen hebben. Ook zand wat Abraham goed kende en wat misschien nog wel veel meer lijkt als je zo over de zandvlakte kijkt. Nou, we kunnen natuurlijk gaan raden waarom God het over het zand van de zee heeft. Maar we kunnen het antwoord beter in de Bijbel zelf gaan opzoeken. En dan komen we opnieuw bij Jeremia uit. In Jeremia 5, vers 22. Daar lezen we iets over dat zand van de zee. En waarom God nou juist dat beeld gebruikt. Jeremia 5, vers 22. Zou u voor mij niet bevreesd zijn, spreekt de Heere, of zou u voor mijn aangezicht niet beven? Ik, die het zand gemaakt heb tot een grens voor de zee, een eeuwige verordening, die zij niet zal overschrijden. Al kolken haar golven, zij zullen niets kunnen uitrichten. Al bruisen zij, ze zullen hem niet overschrijden. Nou, hier leren we iets over hoe God het zand bedoeld heeft ten opzichte van de zee. Het strand, het zand, is gesteld als een grens voor de zee. Nou, zeker bij ons in Nederland kun je goed zien hoe de zandduinen ons beschermen tegen de zee. Nog niet zo heel lang geleden stond ik eens aan het strand met ons gezin. En als je dan over het strand kijkt en je kijkt zo opzij, dan is het onvoorstelbaar hoeveel zand er ligt als je dat eens nagaat. Maar dan draai je richting de zee en dan zie je die zee doorlopen tot aan de horizon. Onvoorstelbaar, oneindig lijkt die zee dan wel. En dat is enorm. En dan lijkt dat zand van het strand haast in het niet te vallen bij hoe enorm de zee is en hoe ver die reikt. En toch heeft God gezegd, ik heb dat zand gesteld als een grens voor de zee die ze niet zal overschrijden. En we hebben misschien allemaal wel eens foto's gezien van hoe na een flinke storm de stukken van het strand zijn weggeslagen of het zand opgehoopt ligt tegen de strandtenten. En toch verdwijnt dat strand nooit, hoe heftig de groot de zee ook is. Want God heeft de grens van de zee bepaald. En als we dat nou eens doortrekken naar de belofte die God aan Abraham heeft gedaan. Zijn nageslacht, het volk Israël, zou zijn als het zand van de zee. God had Israël bedoeld als een grens voor de volken. En Israël kan wel overspoeld worden, en we zien dat ook in onze tijd, hoe het Joodse volk wordt aangevallen. Maar hoe vaak ze ook worden aangevallen door de hele geschiedenis heen, ze zullen nooit verdwijnen. Net zoals dat strand er altijd blijft aan de oever van de zee, ongeacht hoe gigantisch de zee is. Want aan dat volk Israël moet de wereld zien wie God is. Nou, een prachtig voorbeeld daarvan zien we in het boek Exodus. We kennen allemaal wel die geschiedenis. We gaan dat niet lezen, maar ik denk dat die bekend is bij iedereen. En daar lezen we hoe Farao ziet dat het volk Israël talrijk is geworden. Precies zoals God aan Abraham had beloofd. Dat staat aan het begin van het boek Exodus. En wat doet Farao als hij ziet dat het volk talrijk is geworden? Dan wordt hij bang en dan gaat hij ze tot slaven maken. En dan komt de uittocht. Mozes mag het volk uitleiden. En dan komen ze daadwerkelijk aan de rand van de zee te staan. En dan raakt het volk in paniek. En dan laat God zien dat hij degene is die de grens van de zee bepaalt. Waarom? Die zee wijkt terug en het volk mag er doorgaan. God heeft de grens van de zee bepaald en als het volk erdoor is, dan bepaalt God opnieuw de grens van de zee en overspoelt hij de Egyptenaren. En nou, zo zien we op veel plekken in de Bijbel dat God het rumoer van de volken vergelijkt met het razen van de zee. En telkens als God die vergelijking maakt, dan lezen we daarbij weer dat God het zelf is die het bruisen van de golven stilt. Die de zee bestraft, zoals de Heer Jezus dat tijdens zijn leven hier op aarde ook letterlijk heeft gedaan. Nou, zo zien we in dat beeld van Exodus hoe God telkens het laatste woord heeft. Hoe God boven het rumoer van de volken staat, boven het bruisen van de zee. En wat er ook met het Joodse volk gebeurt, de zee van de volken zal hij nooit volledig overspoelen. God zal daarover waken. Nou, zo'n beeld op zich vind ik zelf al prachtig als we dat zien in de Bijbel. Maar ik had u natuurlijk beloofd om te vertellen waarom ik zand zo interessant vind. En dat is het volgende. Ik heb thuis twee geweldige boeken staan van een fotograaf die zand onder een microscoop legt en het dan fotografeert. En wat je dan te zien krijgt is fascinerend. En dit zijn een paar foto's van hem. Kijken of de presentatie mee gaat werken. Ik heb een paar foto's meegebracht. Nee, hij wil nog niet. Ja, super, bedankt. Dit is hoe zand eruit ziet onder een microscoop. Dit zijn foto's van deze fotograaf. En dat is enorm indrukwekkend wat je dan te zien krijgt als je daar helemaal inzoomt op zand. Dit zijn gewoon zandkorrels van tropische stranden. Maar er is nog een fotograaf, ook een gelovige overigens. Dat moet ook haast wel als je deze foto's ziet. Die nog wat meer heeft gedaan. Hier heeft hij een zandkorrel gelegd naast de rand van een naaste muntstuk. Die groeven die u daar ziet zijn de rand van een muntstuk. Of een zandkorrel op het zaadje van een aardbei, op een van die gele stipjes. Of op de vleugel van een mug. En hier op de poot van een vlinder. Het is onvoorstelbaar wat je dan te zien krijgt als je dat zand onder een microscoop ziet. Dan lijken het haast wel edelstenen. En in feite zijn het ook edelstenen die we te zien krijgen. Wist u dat zand zomaar kan veranderen onder bepaalde omstandigheden? We hebben denk ik allemaal wel eens gehoord waar glas van gemaakt is. Dat glas gemaakt wordt van kalk, soda en zand. Maar wist u dat dat ook in de natuur gebeurt? Bijvoorbeeld als er een meteoriet in de woestijn inslaat, dan ontstaat er glas. Dit is Libisch woestijnglas. Als er een meteoriet inslaat in de woestijn, dan wordt dat zand zo heet dat het verandert in glas. Ik heb thuis een stukje waar je de golven van dat zand, als, van de inslag als het ware, nog ziet. En dat kan ook gebeuren als bliksem inslaat in de woestijn. Dit is wat wetenschappers vulgoriet noemen. Je ziet de wortels van de blikseminslag er nog in staan. En het zijn eigenlijk gewoon allemaal holle buisjes. En eigenlijk is dat zand tot glas geworden. Om dit te laten ontstaan is er 1800 graden Celsius nodig. Nou, dit is een uitzonderlijk groot stuk. Meestal zijn ze kleiner. Maar in feite zijn het hele dunne glazen buisjes in de vorm van de bliksem. Dat is wonderlijk, hè? Om dit te zien in de schepping. Nou, hoe kan dit? Bijna al het zand in de wereld is siliciumdioxide. En siliciumdioxide is ook het hoofdbestanddeel van 97% van alle edelstenen in de wereld. Nou, laat ik nou toevallig edelstenen verzamelen. Dat is mijn eigen hobby. En met het risico dat het een beetje een spreekbeurt wordt over edelstenen, wil ik u er een paar laten zien. Dit is bergkristal, een van de meest bekende edelstenen. Maar de opbouw, chemisch gezien, is precies hetzelfde als die zandkorrels, siliciumdioxide. Maar het enige verschil is dat dit de kristalvorm is. Hier ziet u aquamarijn, een prachtige, heldere, blauwe edelsteen, aquakleur. Maar ook weer precies dezelfde samenstelling. En zelfs een van de duurste edelstenen ter wereld, opaal, die in Australië wordt gevonden en zo duur is vanwege de prachtige kleuren die erin zitten. Precies dezelfde samenstelling. Het enige verschil is telkens dat er door het proces van het ontstaan of door een andere stof die erbij komt, een andere kleur of een andere kristalvorm uitkomt. Maar allemaal stuk voor stuk bestaan ze uit siliciumdioxide. Nou, dat is natuurlijk allemaal op zich al prachtig om van onder de indruk te raken, om te zien hoe God als schepper dat in de natuur heeft gelegd, om hem daarvoor te eren voor wie hij is. Maar ik wil eigenlijk met deze gedachte weer opnieuw de Bijbel induiken. Want als ik deze stenen zie, dan denk ik zelf gelijk weer aan een ander Bijbelgedeelte. En dat is Exodus 28. Daar wordt gesproken over het borstschild van de hoge priester. Wat hij op zijn borst moest dragen. En opnieuw komen we dan die edelstenen tegen. Exodus 28, vanaf vers 17. We vallen midden in de instructies die Mozes krijgt om de tabernakel aan alle bijbehorende dingen te bouwen. En dit is onderdeel van de instructies voor de priesterkleding. Daar lezen we, dan moeten we hem opvullen met een edelsteenvulling. Dat is dus dat schild wat de hoge priester droeg. 4 rijen edelstenen. Een rij van robijn, een topaas en een karbonkel. Dat is de eerste rij. De tweede rij, een smaragd, een saffier en een diamant. De derde rij, een hyacint, een agaat en een amethyst. En tenslotte de vierde rij, een turquoise, een onyx en een jaspis. Ze moeten in hun zettingen in goud gevat zijn. En de stenen moeten 12 in getal zijn, overeenkomstig de namen van de zonen van Israël. Overeenkomend met hun namen. De stenen moeten zegelgraveringen krijgen, ieder met zijn naam. Ze zijn voor de 12 stammen bestemd. Dus die hoge priester, die had een gouden schild, maar daar die 12 edelstenen ingelegd. Voor elke stam 1 edelsteen. En we hebben net gelezen dat het zegelgraveringen waren. Nou, u kent misschien allemaal wel een zegelring. En tegenwoordig wordt die vaak in families doorgegeven. Maar vroeger, met een zegelring van iemand, had je autoriteit. En dat was al in de oudheid zo. Als je iemand zegel had waarmee die in de lak kon drukken, dan mocht je namens iemand handelen. Dan was je eigenlijk gemachtigd door iemand. En zo laat de hoge priester hier eigenlijk zien, als hij voor God komt, namens wie hij komt. Namens wie hij gemachtigd is. Naar wiens zegels hij meedraagt. Namelijk die namen van die 12 stammen in die stenen gegraveerd. Hij komt voor God namens heel Israël. Je zou kunnen zeggen, het is bijna alsof hij een groepsfoto op zijn borst meedraagt en laat zien namens wie hij komt. En als die hoge priester dan bij God komt, moeten we er eens bij stilstaan hoe God Israël dan ziet. Dan ziet God Israël als 12 edelstenen. Stuk voor stuk kostbaar. En dan komt het, bijna al die stenen op dit borstschelp bestaan uit siliciumdioxide. In feite zijn die edelstenen precies hetzelfde als het zand. En zoals ik zei, het verschil is wat eraan toegevoegd is en hoe ze zijn ontstaan. Dus ja, enerzijds vergelijkt God zijn volk met zand, als hij de belofte aan Abraham doet, en anderzijds met edelstenen. Maar die twee beelden blijken precies op elkaar aan te sluiten. En dat hoeft ons ook eigenlijk niet te verbazen, want God noemt Israël meerdere keren in de Bijbel zijn persoonlijke schat. In onze Nederlandse vertalingen komt dat niet zo naar voren, maar ik heb het dan over de woorden die in de herziene Statenvertaling vertaald zijn met persoonlijk eigendom. Bijvoorbeeld in Exodus 19. En daar staat het Hebreeuwse woordje segula. En dat betekent inderdaad persoonlijk eigendom, maar gaat eigenlijk veel verder dan dat. Het is een woord wat afkomstig is uit koninklijke kringen. Oosterse koningen bezaten kostbaarheden, schatten, waaraan ze zeer gehecht waren. En een gedeelte van die kostbaarheden was voor henzelf, hun persoonlijk eigendom. Zo lezen we in 1 Kronieken 29 dat David van zijn persoonlijke kostbaarheden goud en zilver geeft voor de bouw van de tempel. Salomo vertelt in Prediker dat hij kostbaarheden van koningen voor zichzelf verwierf. En in beide gevallen staat er dat Hebreeuwse woordje segula. Dus Israël wordt vergeleken met de schat van zijn koning. En welke koning? Nou, God zelf natuurlijk. Israël is Gods schat. Dus dat ene beeld, dat zand, dat wijst op Israëls aantal. En dat andere beeld op hoe kostbaar ze zijn in Gods ogen. En die twee beelden die staan niet los van elkaar, maar die horen bij elkaar. Het is kwaliteit en kwantiteit. Maar het blijft hetzelfde materiaal. En toch zit er een verschil tussen. Als God aan Abraham laat zien wat zijn plan met hem is voor de toekomst, dan ziet hij dat zand. Dan ziet hij hoe talrijk ze zijn. En dan wordt zichtbaar in het volk Israël wat voor machtige dingen God met Abrahams nageslacht gaat doen. Hoe God van Abraham, iemand die al onvruchtbaar was geworden, hoe God van een klein, zwak, onbeduidend volkje een volk gaat maken dat is als het zand van de zee en dat door de zee niet vernietigd kan worden. In Hebreeën 11 staat zelfs dat Abraham een verstorvene was, die geen kinderen meer kon krijgen, en dat er uit hem zoveel geboren zijn als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Dat is het ene beeld, als God naar de toekomst kijkt en Gods handelen met Israël zichtbaar wordt. Maar als de hoge priester namens het volk bij God komt, dan ziet God hen niet als het zand, als de machtige dingen die hij met hen gaat doen. Nee, dan ziet hij hun namen. Dan ziet hij hoe elk van die stenen zijn eigen kleur heeft en zijn eigen karakter. Dan ziet hij hen als kostbare stenen. Niet omdat ze van zichzelf zo geweldig zijn. Nee, enkel alleen omdat ze rusten op de borst van de hoge priester. Daar op de borst van de hoge priester zijn ze als kostbare stenen. Alleen samen met de hoge priester. En daar mogen we natuurlijk lessen voor onszelf uittrekken. Want de Heer Jezus is ook onze hoge priester. En als de Heer Jezus voor ons bidt en pleit, dan draagt hij onze namen als het ware op zijn borst, dicht bij zijn hart. En net als het volk Israël als kostbare stenen is als ze bij de hoge priester zijn, zo mogen we ook weten kostbaar te zijn in Gods ogen, maar alleen met de Heer Jezus, alleen door hem, alleen als we op zijn borst gedragen worden. Een andere les die we eruit mogen trekken is hoe we naar Israël en naar elkaar kijken. En ik wil dat illustreren met een voorbeeld uit mijn eigen leven. Afgelopen zomer waren wij als gezin op vakantie in Frankrijk en met onze zoon en dochter maakte ik een wandeling in de bergen. En dat was een wandeling zo rondom een meer. En dan kwam je bij een uitzichtspunt vanaf dat meer, heel hoog gelegen met een prachtig uitzicht. Maar daarvoor moest je een behoorlijk eind omhoog klimmen. En dan had ik van een medeverzamelaar gelezen, een berichtje op internet, dat hij op die wandeling daar bij dat meer in de buurt amatist had gevonden. Een van de stenen die ook in dat borstschild voorkomt. Dus ik had Noah en Teers, onze zoon en dochter, van tevoren gewaarschuwd. Let op, als we gaan wandelen, kijk goed naar de grond waar je loopt, want er kan zomaar eens iets liggen op dat pad. Nou, daar aangekomen blijkt die wandeling een enorm toeristische plek te zijn. We staan al in de file op de parkeerplaats en daar omhoog naar boven die wandeling lopen we haast in optocht naar boven met alle andere toeristen. Maar halverwege de helling roept Noah opeens, onze zoon, dat hij iets ziet liggen. En een fractie van een seconde later, het eerste onze dochter, roept hetzelfde. En allebei hebben ze inderdaad een stukje amethyst gevonden. En we lopen daar nog verder, we blijven aan het zoeken natuurlijk. En nog een stukje verder vindt zelfs Teers onze dochter een stuk agaat op de plek waar Noah en ik al voorbij gelopen zijn. En niet alleen Noah en ik, waar die dag al honderden mensen voorbij gelopen zijn. En de vraag is dus, als je zo'n illustratie hebt, de vraag is waar we naar kijken. Want we moeten inderdaad wandelen en we moeten kijken waar dat pad naartoe gaat om te weten waar we naartoe gaan. Zoals God dat zand aan Abraham voorhield om te laten zien waar hij met Abraham naartoe wilde. Maar af en toe moeten we oog hebben voor die edelstenen die op dat pad liggen. Het is en de toekomst voor ogen houden, Gods plannen. En naar die individuele stenen op het pad kijken. Maar met die illustratie wil ik weer even teruggaan naar de hoge priester. Wij zijn geen hoge priester, maar we mogen wel voor het Joodse volk bidden, zoals we vanochtend al gedaan hebben. We mogen voor elkaar bidden, zoals we vanochtend ook gedaan hebben. En de vraag is, dan zien we alleen het grote plaatje, dat waar we naartoe gaan, of zien we ook het individu? En laat ik dat maar eens concreet maken. Dat kan bijvoorbeeld heel goed van toepassing kunnen zijn in de gemeente. Ik hoop dat ook hier in de gemeente mensen bidden en mensen zoeken naar Gods wil en leiding voor de gemeente. Waar wil Hij dat je als gemeente naartoe gaat? Hoe komt de gemeente tot zijn recht en tot zijn plan? En wat is zijn leiding daarin? En dat is belangrijk. Dat is als het ware dat zand om de plannen in de gaten te houden. Maar daarbij moeten we niet vergeten ook voor die edelstenen één voor één te zien. De broeders en zusters om ons heen. En individueel voor hen te bidden en hen bij naam te noemen. En dat zijn dan niet alleen die broeders en zusters met wie we het wel goed kunnen vinden. Maar dat zijn ook die broeders en zusters die we misschien een beetje eigenaardig of soms een beetje lastig vinden. Ook zij zijn stuk voor stuk edelstenen als ze gedragen worden door de hoge priester. Dat is ook iets wat we bij Paulus zien. Denk maar eens aan hoe Paulus in zijn brieven telkens zijn gelovigen individueel bij naam noemt. En ik hoop dat dat iets is wat we allemaal kunnen toepassen. Dat we niet alleen naar het pad kijken waar God ons naartoe wil hebben. Jazeker, dat moeten we doen. En dat is belangrijk. Maar dat we daar op dat pad ook naar de individuen om ons heen kijken. En hen persoonlijk in gebed brengen. En hen persoonlijk zien. Nou, dat gezegd hebbende, gaan we nog één keer terug naar de Bijbel. Want de Bijbel spreekt nog veel meer over het zand. En als het dan gaat over zand, dan gaat het inderdaad weer over Israël in de toekomst. Maar ook nog over God zelf. Zo lezen we in Jesaja 10, vers 22, die waarschuwt: al is het volk Israël als het zand van de zee, toch zal maar een overblijfsel daarvan terugkeren. Dat duidt op een moeilijke tijd die Israël nog tegemoet gaat. En Israël gaat door een moeilijke tijd, maar de Bijbel spreekt ook nog over een grote verdrukking, Jacob's benauwdheid. Een moeilijke tijd die Israël tegemoet gaat voor de wederkomst. En maar een overblijfsel zal eruit terugkeren, zegt de Bijbel, al waren ze als het zand van de zee. En dat is een ernstige waarschuwing en voor ons iets om over na te denken, hoe wij vandaag ons tegenover het Joodse volk opstellen als we beseffen dat er zo'n moeilijke tijd tegemoet gaat. Wat hebben wij hen dan voor boodschap vandaag te bieden? Want wij hebben een boodschap van hoop voor een ieder die vandaag al de naam van de Here aanroept, dat hij gered zal worden. Maar gelukkig, de Bijbel gaat ook verder. Hosea 1 vers 10 geeft nog een andere belofte voor wat er na die verdrukking komt. Daar staat: toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En daar spreekt Hosea over een herstel wat weer gaat plaatsvinden als de Heer Jezus terugkomt. Dan zal hij zijn volk herstellen. Er is wel degelijk hoop voor het volk dwars door die verdrukking heen. Maar alleen door hem, alleen door die hoge priester. Ziet u hoe het zand ook hier weer iets van Gods plan met zijn volk laat zien? Het is prachtig hoe alles in de Bijbel zo in elkaar past. We zien daar dat Gods plannen veel groter zijn. En diezelfde God die elke korrel zand kent, die de tijd overziet, diezelfde God kent ook ons door en door. En dat is een gedeelte waarmee ik wil gaan afsluiten. Psalm 139. En ik denk dat als ik de eerste woorden van Psalm 139 lees, dat we die allemaal wel kennen, de eerste twee versen. Dat is Psalm 139, daar waar we lezen: Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. En dat beschrijft de psalmist zo prachtig, hoe God ons door en door kent en hoe we nergens voor God kunnen wegduiken of vluchten. Dat er geen plek is waar hij ons niet kent. En daar gaat de psalmist over door en dan komt hij bij vers 17. Psalm 139, vers 17. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. En zo wordt niet alleen het volk Israël vergeleken met zand en met kostbaarheden. Ook Gods eigen gedachten worden vergeleken met zand en kostbaarheden. Oneindig in hun aantal en oneindig in hun waarde. Nou, dat zou sowieso wel iets moeten zijn om ons tot nadenken te stemmen. Als Israël en Gods gedachten met hetzelfde beeld vergeleken worden, dan zegt dat iets over zijn liefde voor zijn volk. Maar tegelijkertijd leert Psalm 139 iets over hoe God ons door en door kent. God kent onze gedachten door en door, hebben we aan het begin van de psalm gelezen. En toch, ondanks alles, heeft de Heer ons lief. En zijn gedachten zijn ontelbaar en onkostbaar. Waar onze gedachten voor God te doorgronden zijn, is het andersom verre van doorgrondelijk. Wij kunnen Gods gedachten nooit doorgronden. Zo ontelbaar en kostbaar zijn ze. We kunnen ons alleen maar verwonderen over wie God is en hem daarvoor prijzen. Zeker als we die beelden van de edelstenen hebben gezien, hoe God zelfs in de details, in de zandkorrels te zien is, hoe daar zijn handschrift in te zien is, dan kunnen we ons er alleen maar over verwonderen. En stamelen dat onze woorden tekortschieten en ons begrip tekortschiet om Gods gedachten te doorgronden en begrijpen. En diezelfde God die we niet kunnen doorgronden en begrijpen, die kent ons door en door. En die wil ons in de Heer Jezus als onze hoge priester op zijn borst meedragen en ons zo ook als kostbaar zien. En laten we die gedachten met ons meenemen. Laten we met verwondering en liefde kijken naar hoe God omgaat met zijn volk, maar ook met ons persoonlijk. Laten we naar het zand kijken, naar Gods plannen voor Israël, voor de toekomst, naar Gods plannen voor de gemeente, naar Gods plannen voor ieder van ons persoonlijk, maar vooral ook naar de prachtige stenen die daar te zien zijn. En het Joodse volk telkens bij name noemen, maar ook elkaar telkens bij name noemen. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, trouwe hemelse Vader, schepper van hemel en aarde, als we zien hoe machtig uw werken zijn, niet alleen in het groot, in de grote dingen, maar hoe u ook zo groot bent, ook in de kleine dingen, tot aan de zandkorrels toe. Heer, dan kunnen we ons alleen maar verwonderen over wie u bent. En alleen maar stamelend u prijzen om wie u bent. Heer, onze woorden schieten tekort. En we willen u danken dat u, ondanks dat u die grote God bent, de schepper van hemel en aarde, dat u ook ons ieder persoonlijk ziet en kent en doorgrondt. Met onze moeite, onze verdriet, onze pijn, onze worstelingen. Heer, en dat u toch telkens ons ziet. Dat u ons lief heeft. Dat u daarin zelfs zo ver bent gegaan, dat u uw eigen zoon voor ons heeft gegeven. En dat u, Heer Jezus, bereid was die weg te gaan. Dat u bent gestorven en opgestaan. En dat u voor ons bidt en pleit. Heer, en dat we in u en door u als kostbare edelstenen mogen zijn. Heer, we willen u ook bidden voor uw volk. Als we zo hebben nagedacht over uw plannen met uw volk Israël en ook hoe u naar hen kijkt, Heer, dan willen we u voor hen bidden. En we beseffen in deze tijd, Heer, dat met alles wat er gebeurt, dat er soms zoveel vragen boven kunnen komen. Wat er goed is om te bidden. Heer, maar één ding weten we, Heer, en dat is dat we willen bidden voor uw volk, dat ook in deze tijd nog velen u mogen leren kennen. Uw Zoon, ons Heer Jezus, mogen leren kennen als hun Messias. Heer, dat ze bij u mogen horen. Dat ze bij u terug mogen komen. Heer, en daarom willen we u zo bidden voor degene die juist in deze tijd te maken hebben met pijn en verdriet, die worstelen. Die misschien hun land uitvluchten of in hun land, eigen land, met de voortdurende spanning en angst te maken hebben. Heer, wilt u geven dat het ertoe mag leiden dat ze naar u op zoek gaan. Dat ze u gaan aanroepen. Heer, we willen u danken dat we mogen weten dat u niemand die u aanroept zal laten staan. Heer, dat u zult antwoorden. En dat willen we u bidden voor deze tijd. We willen u bidden voor degene die er onder hen op uitgaan. Heer, we willen u bidden voor wijsheid. Wilt u ze telkens de juiste woorden geven, de juiste mensen op hun pad brengen. Heer, maar zo willen we ook bidden voor ieder van ons. We willen u danken dat u ons kent zoals we hier zitten. En we willen u vragen, wilt u ons helpen om ook zo naar elkaar te kijken. Dat we het niet zomaar zien als andere mensen die toevallig in dezelfde gemeente zitten. Maar dat we broers en zussen zijn. En dat u ieder van ons ziet. En wilt u ons ook helpen om met die ogen naar elkaar te kijken. Voor elkaar te bidden, met elkaar mee te leven, voor elkaar te zorgen. En zo naast elkaar te staan. En zo willen we u bidden. Als we deze komende week ingaan, wilt u ons daarin telkens zo leiden, ons helpen om deze dingen ook zo toe te passen. Wilt u ons zo zegenen op de plek waar u ons gesteld heeft. En ons vooral ook tot een zegen maken. Uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen.